Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, ook u die thuis meeluistert. Voorganger vanmiddag is dominee Arjen Lam uit Barneveld. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Met dankbaarheid deel ik u mee dat de broeders W.C. Baartman en L.H. de Pachter hun verkiezing tot ouderling pastoraat mochten aanvaarden in de afgelopen week. Broeder G.A. Kraal had niet de vrijmoedigheid om zijn verkiezing te aanvaarden. We bevelen de broeders van harte aan in uw voorbeden. We herinneren u aan de avondmaalscreen. Die wordt gehouden op woensdagavond 22 november aanstaande. En die begint om 19:30. Aansluitend is de censura morum in de consistorie. Donderdag 23 november komt de jongvolwassenkring bijeen om 19:45 in het oude dorp, Dorpstraat 156. Collecte in deze dienst. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor woord en daad. De tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollect is bestemd voor beheer kerkelijke gebouwen. We gaan nu samen zingen op Psalm 29, vers 1 en wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoor de stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. We zingen nu opnieuw gemeente uit Psalm 29. En nu de versen 2 en 6. Thank you. In gemeenschap met heel de christenheid belijden wij nu ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En stemmen daar met hart en mond mee door samen te zingen Psalm 106, vers 26. Spreken nu in ieder van u als volgt voor zichzelf met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om Gods zegen. Heer onze God, Gij Vader, Zoon en Heilige Geest, ook in ons gebed willen we uw lof bezingen, u roemen en prijzen, danken dat u er bent en voor wie u bent. We hebben dat daarnet mogen beleiden met allen die uw Heer Jezus Christus en uw verschijning hebben lief gehad. Drie enigen, de Vader die ons schiep, de Zoon die ons verlost, de Geest die ons vernieuwt. Heb dank dat Gij de drie enigen zijt en dat wij uw naam mogen noemen en kennen. Wij weten mogen dat u regeert en dat u echt de Almachtige bent en dat aardse en hemelse machten in uw dienst staan. Dat wanneer u uw stem gebruikt, wanneer u uw mond open doet, dat dan heel de schepping verwonderd staat en stil is om u te aanbidden. We danken u dat u ons de rust van dit moment geeft en dat u ons deze plaats geeft om ook uw heerlijke en grote naam te prijzen. We willen amen zeggen. Wat we daarnet in ons geloof mochten belijden. Amen zeggen op al uw beloften. Ook amen zeggen wanneer u ons streng moet toespreken, omdat we zijn die we zijn. We willen dat ook in dit gebed naar voren brengen. U eerlijk opbiechten. Dat we een hart met ons meedragen. Dat niet naar u toetrekt, in tegendeel. We bidden u. Wilt u ons al onze zonden vergeven? Wilt u ons aanzien, Heer, in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en ons zijn gerechtigheid en zijn heiligheid toerekenen? We bidden u dat wanneer u ons dagvaart, dat wanneer u ons moet hebben, dat we het dan niet op een lopen zetten, ook vanmiddag niet. Dat we ons door u laten arresteren. En waar dat gebeurt, daar worden we toch heen gezonden in vrijheid. Ontvangen we toch de vrede die alle verstand te boven gaat. Horen we een luide stem uit de hemel die u prijst. En kunnen wij niet anders dan daarmee instemmen. Heer in de hemel, zegen dan ook deze middag uw woord. Wanneer we thuis meeluisteren, hier in de kerk, laat alles zijn tot uw eer. Zegen en ieder die een taak heeft. Wees ons alle nabij in het luisteren, in het zingen, in het geven van onze gaven. Open de mond van uw dienaar. Mag het woord van deze middag samen met het woord van vanmorgen een krachtig woord zijn, waardoor we verder kunnen. Waardoor we deze week met alles wat het zal brengen aan verwachte en onverwachte dingen kunnen doorkomen. Waardoor we ook ons kunnen voorbereiden op de ontmoeting met u, Heer Jezus, bij brood en wijn komende zondag. Wilt u ons dan zegenen, net als destijds Jacobs kroost, met vrede en troost, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van onze God. En we doen dat in Genesis 42 en in Romeinen 5. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 42. Kende Jozef geschiedenis. In het voorafgaande is beschreven dat Jozef de droom van Farao uitlegde. En dat hij toen onderkoning werd. En dan gaat de geschiedenis als volgt verder. En we lezen de versen 1 tot en met 11. Het is eigenlijk een hele lange geschiedenis waarin je niet direct kunt snijden. Maar het hoofdstuk is dermate lang dat we het niet helemaal zullen lezen. Vers 1 tot en met 11. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen: waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat we in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want hij zei: anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land. Hij verkocht koren naar de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht der aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen: waar komt u vandaan? Ze zeiden: uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen: u bent spionnen. U bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zeiden tegen hem: nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man. Wij zijn eerlijke mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen. Tot zover lezen we samen uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen wij de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 5. Romeinen 5. Door heel de Romeinenbrief heen beschrijft de apostel het wonder van Christus' verzoening. Dat doet hij ook hier in het gedeelte dat wij zullen lezen uit Romeinen 5, de versen 6 tot en met 10. En u herkent daarin wellicht woorden uit de dankzegging van ons avondmaalsformulier in. Romeinen 5, de versen 6 tot en met 10. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Tot zover lezen we samen uit het Nieuwe Testament. De tekst voor de verkondiging van Gods woord voor deze middag vindt u in Genesis 42, vers 7, het midden. Genesis 42, vers 7, de middelste regel. Daar luidt het woord van onze God als volgt. En Jozef sprak harde woorden tot hen. We gaan over tot de inzameling van de gaven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. De Heere zegene u en uw hand de gave geeft. Bereid ons voor op de prediking door te zingen Psalm 72, versen 5 en 6. Deze versen zingen over het knielen, over het buigen, zoals we dat ook zien van Jozef. Broers 72, 5 en 6. gemeente des Heren. Het is sinds de vorige hoofdstukken alweer ruim 20 jaar geleden dat Jozef als slaaf werd verkocht en dat hij zodoende de tocht moest maken van Kanaan naar Egypte. Misschien ziet u mijn gedachten nog wel gaan, vastgebonden aan het zadel van een kameel, met het hoongelach van zijn broer in de oren. En die broer zien we nu in hoofdstuk 42 dezelfde weg gaan. Van Kanaan naar Egypte. En ook zij maken, net als destijds Jozef, de reis noodgedwongen. De honger heeft namelijk toegeslagen. Bij mens en dier. Nergens groeit meer wat. 'S Avonds na het weiden van de kudden, zo stel ik me voor, zitten de jongens zwijgend bij hun vader voor de tent en staren elkaar ontmoedigd aan. Wat moeten ze beginnen tegenover deze vijand die Abraham al een keer heeft aangevallen? Isaac, deze beide aartsvaders hebben terdege al geweten wat hongersnood was. En die nu Jacob aanvalt. Nog altijd, wie van ons weet dat niet, is hongersnood een van de grootste vijanden ter wereld. 1 op de 12 mensen gaat elke dag met honger naar bed. Terwijl er toch genoeg is voor iedereen. Intussen wordt in Kanaan de schaarste steeds nijpender. En op een gegeven moment kan vader Jacob er niet meer tegen dat zijn zoons elke avond elkaar zo besluiteloos en hulpeloos zitten aan te kijken. En hij zegt tegen ze: waarom doen jullie niets? Dat zit daar maar. Ik heb gehoord dat er graan in Egypte is. Ga erheen en koop daar koren, zodat we in leven blijven en niet sterven. Naar Egypte. Horen de zoons het goed? Naar Egypte. Naam herinnert ze wellicht aan de smeekbeden destijds van Jozef. Help me, riep hij toen hij naar Egypte moest. Help me, geef me niet over aan de Arabieren. Toe alsjeblieft, laat me los. Ze waren er doof voor. En nu klinkt daar ineens de naam Egypte. Zou het geweten van die broers opspelen? We weten het niet, maar we weten allemaal wel wat een naam kan oproepen. Dat zijn mooie herinneringen. Minder mooie herinneringen. Misstappen soms. En ja, dan duw je zo'n naam graag weg. Toch wordt een mens meer dan eens en onverhoeds met zijn verleden geconfronteerd. En daar zou je dan het liefst zand over gooien. Maar God veegt dat zand weg en maakt het verleden tot een brandend heden. Jongens, naar Egypte. En vaders wil is wet. En Benjamin blijft hier. Dat is begrijpelijk. Zijn moeder Rachel, Jacobs lievelingsvrouw, stierf al. Zijn broer Jozef is verscheurd door de wilde dieren. En als Benjamin straks ook niet meer terugkomt, omdat hem ook iets is overkomen, Jacob moet er niet aan denken. En daar gaan ze dan, de 10 zonen van Jacob, van Kanaan naar Egypte. Een zware reis is het, door de hete woestijn, dagenlang. En aan het eind van de reis, daar doemt een lange hoge muur op. Gebouwd door de Egyptenaren om de vijanden uit het noorden tegen te houden. Zo'n muur is dus niet iets van tegenwoordig. Israël kent een muur tegen de Palestijnen. En welke muren zijn er nog wel niet meer in deze wereld? En de geschiedschrijvers zeggen dat er ook zo'n muur dus was in het noorden van Egypte. De 10 broers, ze arriveren daar, gaan de poort door. Wantrouwende grenswachten ondervragen hen. Nee, dan, dat is wel vreemd. Dan gaan ze niet direct naar het distributiecentrum. Maar zij worden eerst naar het paleis van de onderkoning gebracht. Waarom is dat? Laat hij alle vreemdelingen bij zich komen? Of Of slechts bepaalde, op grond waarvan dan? Zij moeten in elk geval mee. Schoorvoetend lopen ze achter het personeel van de onderkoning aan, door de zuilengangen van het paleis, naar de zaal waar de tweede man van Egypte zetelt. En dat is natuurlijk Jozef. Jozef, hij herkent ze onmiddellijk. Dat zijn zijn broers Ruben, Simeon, Levi. Maar zijn broers herkennen hem niet. Jozef staat er namelijk voor ze als op en top een Egyptenaar. Hij ziet eruit als een Egyptenaar, hij spreekt de taal van een Egyptenaar en de broers vallen ter aarde en ze buigen diep voor hem neer. Terwijl we dat zien gebeuren, komt ineens bij ons op de droom die Jozef lang geleden droomde. En het komt ook bij hemzelf naar boven. Droom uit lang vervlogen tijden, die op dit moment, nu die broers daarom voor hem neergeknield liggen, werkelijkheid worden. Een droom waarom zijn broers hem destijds hebben gehaat, waarom zijn broers hem ook hebben verkocht. Wat dacht die Jozef wel? Hij de schoof voor wie zij neerbogen. Hij de ster voor wie zij sterren moesten neerbuigen. Maar het gaat nu in vervulling. Maar we bespeuren bij Jozef geen spoor van triomf, op de manier van, ja, dat komt er nou van. Of zoiets van, zie je nou wel? Dat hebben wij wel eens. Hebben jullie jongens en meisjes wel eens, als je ineens ziet dat iemand, ja, wat krijgt, of dat een vriendje van je die je geplaagd heeft, en die is het allemaal een echte vriend, dat hij ineens struikelt of zo, dan denk je bij jezelf, net goed. Jozef denkt niet, net goed. Hij laat zijn blik over hen gaan en telt ze. 10. Telt hij wel goed? 10. Wie is er dan niet bij? Benjamin. Er is toch niets met hem? Jozef bedwingt zijn emotie, houdt afstand en hij laat een tol komen en hij vraagt via hem aan zijn broers op barse toon, waar komen jullie vandaan? Uit het land Kanaan, heer, om voedsel hier te kopen. Zal wat. Jullie zijn spionnen, jullie komen kijken waar je het land kunt aanvallen. Nee, heer, echt niet, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Het is dus allerminst een vriendelijke ontvangst die 10 broers ten deel valt. Integendeel, er staat in onze tekst dan ook, Jozef sprak harde woorden tot hen. En als je de hele geschiedenis doorleest, dit Genesis 42 doorleest en ook nog volgende hoofdstukken, dan is en blijft het een harde geschiedenis. En het is heel verklaarbaar. Want wat hebben de broers Jozef niet aangedaan? Maar al is het dan verklaarbaar dat Jozef hard tegen ze spreekt, is het ook terecht dat hij zo hard tegen ze spreekt. De stijl van Gods koninkrijk, en dat weten we allemaal toch wel gemeten, en dat wordt ons ook eigenlijk elke zondag weer op het hart gebonden. De stijl van Gods koninkrijk is toch een andere? Dat is niet van lik op stuk. Dat is niet oog om oog en tand om tand, maar dat is, wees je tegenstander snel welgezind. Bedraag elkaar. Vergeef de een de ander zoals Christus u vergeven heeft. Hier in Genesis 42. Jozef sprak harde woorden tot hem. Je ziet er niks van wat een psalm zingt. Hoe goed en hoe liefelijk is het dat broers samenwonen. Harde woorden. Dat overkomt de 10 broers wanneer ze aan Jozef worden voorgeleid. Voorgeleid. En nu worden wij gemeten vanmiddag ook voorgeleid. Aan de meerdere Jozef. Waar Gods woord wordt bediend, daar gebeurt zoiets. Het spoor van deze gedachte zet deze geschiedenis ons. Zij bevat de beeldspraak van hoe het eraan toe gaat in ons leven wanneer God ons ontmoet. Zo las ook vaak de vroege kerk deze geschiedenissen. Vandaar dat men het dan heeft en dat wij het vanmiddag hebben over de meerdere Jozef. En het is ook gegeven met de plaats van Jozef in de heilsgeschiedenis. Hij is niet zomaar een figuur uit Israëls geschiedenis, nee, hij heeft een hele aparte plaats in de heilsgeschiedenis. En dat moeten we bij elk hoofdstuk over Jozef bedenken. En het geheim daarvan wordt als het ware verklaard, een tip van de sluier van dat geheim wordt opgelicht, als er aan het slot van het boek Genesis staat dat dit alles gebeurde van Jozef om een groot volk in het leven te halen. Vandaar al die Jozef-geschiedenis. Een groot volk in het leven te houden. En dat staat ook weer niet op zich, gemeente, want dat grote volk, dat werd in leven gehouden opdat de Messias, de Heer Jezus Christus, op een dag geboren zou kunnen worden. In het boek Genesis wijst alles dus al heen naar de geboorte van de Heer Jezus Christus. En dat is het grootste plan waar God mee bezig is. En in dat kader staan deze geschiedenissen. Dat licht valt over deze geschiedenissen. En daarom behandelt Jozef zijn broers zoals hij ze behandelt. En daarin ligt dan vanmiddag iets op van hoe Christus ons behandelt. En hoe behandelt Christus ons? Nou gemeente, daar mag nooit en te nimmer een misverstand over bestaan hoe Christus ons behandelt. Ik wil het ook vanmiddag met ronde woorden tegen u zeggen. Christus behandelt ons als zaligmaker. Ik wil dat nooit vergeten. Als u alle kerkdiensten eens de revue laat passeren die u zich nog kunt herinneren. Dat zijn er misschien tientallen honderden al geweest. Dat ging het toch telkens daarover, gemeente, dat de Heere Jezus in zo'n dienst naar ons toe kwam, dat hij ook vanmiddag naar ons toe komt als de zaligmaker. En ik hoop ook dat de jongens en meisjes die hier vanmiddag zitten, dat ze altijd aan de Heere Jezus denken als de zaligmaker. Degene die ons verlost van onze zonde en die ervoor zorgt dat we een plaats in de hemel krijgen. Hoe de Heere Christus ons ook tegemoet trekt. Welke soms geduchte wapens hij ook in de strijd werpt. Om ons van tegenstander voorstander te maken. Van vijand vriend. Van kind van de boze kind van God. Daar zit nooit iets anders achter dan dat hij onze zaligmaker is. Zullen we dat bedenken, gemeente? Hart en ziel, desnoods er tegenin. Alleen, zijn plan van aanpak is altijd toegesneden op onze situatie, op onze persoon. Zoals Jozefs aanpak hier in onze tekst precies paste bij zijn broers. En we weten dat dat geen stel lieve jongens waren, integendeel. We zongen uit Psalm 72 over een woest volk. Nou, die broers van Jozef vormden met elkaar een woest volk. Dat zou Jozef met een softe benadering bij ze hebben bereikt. En daarom, hij sprak harde woorden tot hen. Als we dan de lijn vanmiddag doortrekken, gemeente, hebben wij het niet nodig dat God van tijd tot tijd ook harde woorden tegen ons spreekt. Waar komen wij vandaan? Natuurlijk, Jozef wist dat zijn broers uit Kanaan kwamen. Christus weet waar wij vandaan komen. Maar waar dan toch die vraag, waar kom je vandaan? Om ons in verlegenheid te brengen. Om ons tot bezinning te brengen. Ja, waar kom ik eigenlijk vandaan? Misschien ook wel uit het beloofde land. Een prachtig land, vloeiende van melk en honing. Helaas, het is al zo lang verleden tijd. Ik leid honger. Dwaal overal rond. Ontheemd ben ik. Losgeraakt van de levensbron. Dat komt. Als ik heel eerlijk ben, kan ik maar één antwoord geven. Dat ik God heb losgelaten. omdat ik mijn eigen leven wil leiden. En nu daal ik af naar Egypte om mijn honger te stillen, maar zal het lukken? Zal ik vinden wat ik zoek? Eén ding weet ik. En dat is me al vaak verteld, dat het is me al zo dikwijls op het hart gebonden. Dat ik bij Christus moet zijn. Inderdaad, bij Christus moeten we zijn. Dan zijn we vanmiddag bij hem. En dan kijkt hij ons indringend aan en vraagt ons. Zeg eens, waar kom je vandaan? Je brengt mijn schepping in gevaar. Mijn eer en mijn naam. Je naaste. Zoals ook Jozefs broer te horen kregen dat ze Egypte in gevaar brachten. Nee, nee, zeiden Jozefs broers. Dat doen we niet, wij zijn eerlijke mensen. Echt. Ik zou dat ook willen zeggen. Diep in mij wortelt toch het goede. Ik ben immers op zoek naar God. Velen om mij heen laten het geloof los. Laten andere dingen die met het geloof te maken hebben los. Laten de kerk en de kerkgang los. Ik hou eraan vast. Niet altijd even makkelijk, maar ik doe het toch. Jozef maakt korte metten met zijn broers. Ze belanden zelfs een dag of drie in de gevangenis. Goede bedoelingen. Wij zijn eerlijke mensen. Jozef heeft ze wel anders leren kennen. Moet Christus ons ook niet vastzetten? En dat doet hij inderdaad van tijd tot tijd. Voor hij ons het levende brood aanreikt, zet hij ons dikwijls eerst vast. Net als Saulus. Saulus toen hij op weg was naar Damascus. En ineens, daar ontmoette de Heere Christus hem. Hij viel van zijn paard en toen werd hij naar Damascus gebracht. En daar zat hij 3 dagen. Drie dagen, net als de broers. Dat hij niet zag en niet at en niet dronk. De Samaritaanse vrouw werd ook door Christus vastgezet. De heiland stelde haar de ene vraag naar de andere en ze kon op een gegeven moment geen kant meer op. De Canaanese vrouw van wie het dochtertje zo ontzaggelijk ziek was. Hoe hard heeft Christus tegen haar gesproken. Hij wees haar telkens af, de ene na de andere opmerking maakte hij, waardoor die vrouw rechtsomkeerd gemaakt zou hebben als ze naar haar gevoelen en naar haar eer te werk was gegaan. En u en ik, we hebben het soms ook nodig. Dat we onszelf leren kennen. Omdat wij God leren kennen. Dan kan ik geen kant meer op. Gods heilige wet die klaagt mij aan. En Gods recht. Durf ik niet aan te denken. En de stem van mijn geweten die blijft maar praten en praten. Het klinkt mijn oor verdovend in de oren. Zoals Psalm 29 van de stem van God zingt. Wanneer de God der ere dondert, we zongen een paar versen uit die heftige, luide psalm. Zo is Gods stem. Zo hard kan de ere spreken. En dan zitten wij toch klem gemeen. En zo is Christus ook vanmiddag met ons aan de gang. Want zal hij anders welkom bij ons zijn? Wordt anders onze trots gebroken? Beantwoorden wij anders aan de oproep van ons formulier, ons avondmaalsformulier, ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen? Om het heel kort samen te vatten, gemeente, in een spreuk, in een gezegde. Aan de bedekking van onze zonden gaat de ontdekking vooraf. Zal ik ooit voor Christus zondaarsliefde worden ingewonnen? Als ik er geen erg in krijg gemeente dat ik een zondaarshart heb. Het gaat erom dat we beseffen waar we vandaan komen. En welke deur we achter ons hebben dichtgetrokken. En tegelijk geldt. En eigenlijk zou je dat in één adem erachteraan moeten kunnen zeggen. Zou ik voor het voorafgaande niet zoveel woorden hebben moeten gebruiken. Maar eigenlijk zou je dan in één adem erachteraan moeten zetten. Maar dan mag ook niemand bij de Heere Jezus wegblijven. Er is nooit één voorwaarde waaraan wij hoeven te voldoen om bij Christus te komen. En om bij hem te horen. Denk eens aan Nicodemus, die kwam net zo eigenwijs als die was. En denk eens aan Zacchaeus, die kwam net zo nieuwsgierig als die was. En denk eens aan die Canaanese vrouw, ze kwam net zo heidens als ze was. En daarachter, gemeente, dat ze komen. Daarachter zit de verborgen trekkracht van de Heilige Geest. Want anders is alle appel te vergeefs. Dan heeft het geen zin voor u om te luisteren, om hier vanmiddag uw plek in de kerk in te nemen, om u deze week voor te bereiden op het heilig avondmaal. En dan heeft het voor mij geen enkele zin om te preken. En zouden wij nooit ontdekt en verootmoedigd en bekeerd worden. Maar omdat de Geest ons beetpakt, dat die werkt, dat die ons niet loslaat, omdat hij de harde woorden van Christus bij ons thuis bezorgt. Daarom zeg ik tegen u en tegen mezelf, kom mee naar de Heere Jezus Christus toe. En dat kan maar één reden hebben toch, gemeente, omdat we anders van honger omkomen. De Heiland, bij hem is het brood des levens, hij is het brood des levens. Domme, dwaze mensen die niet tot Jezus gaan. Bang voor hem zijn. We zijn mensen soms opgevoed dat ze bang zijn voor Jezus. Wil je zomaar wel bij hem komen? Mag je zomaar wel in hem geloven? Of die er te hoogmoedig voor zijn? Te bescheiden? Maar dat kan zomaar hetzelfde wezen als te hoogmoedig. Wie niet naar Christus toe gaat, heeft het mis. Heeft het tot in alle eeuwigheid mis met alle consequenties van dien. En dat is iets, gemeente, waar we elkaar toch telkens weer voor moeten waarschuwen. De consequenties daarvan als we niet tot Christus gaan. En nu weet ik niet wat u doet. Hoewel, waarom zitten we vanmiddag hier, gemeente? Opdat inderdaad die Geest aan ons zal trekken. En dat we het van elkaar weten en geloven, de Geest, die gaat ons inderdaad op de Heere Jezus aansturen. En dan ga ik naar hem toe en u met mij, denk ik. En dan zeg ik, al spreekt Christus nog zo hard. Al brengt hij me in grote verlegenheid met zijn vraag, waar kom je vandaan? Toch wil ik naar hem toe. En zoals Jozef niemand van zijn broers heeft afgewezen. Ook al waren het dan niet zulke mooie kerels. We zongen van ze daarnet uit Psalm 29 ook. Jacobs heilig kroost. Nou, het is nogal onheilig kroost. En dat is ieder mens in zichzelf. Jozef wees ze niet af. Christus doet ons dat ook niet. Wie dwars door alles heen bij hem komt, die ontdekt dat de genade de doorslag heeft. Jozef ontving zijn broers niet omdat ze zo op hem en op elkaar gesteld waren. Hij ontving ze om ze op elkaar gesteld te maken. Christus ontvangt geen zondaren vanwege hun kwaliteiten. Dat er misschien wel een beginnend stukje liefde in ons zit. Of omdat we misschien wel een stukje ellendekennis hebben gekregen. Of omdat we misschien wel iets van het geloof hebben opgevangen en praktiseren. Christus ontvangt ons niet vanwege onze kwaliteiten. Maar vanwege het gebrek aan kwaliteiten. En dan schenkt hij ons alles. Berouw. Liefde. Bekering. Al die schatten en gaven die in het evangelie voorhanden zijn. Maar zoals dat de tekst duidelijk mag worden. Als we dan bij de Heer Jezus komen, dan stelt hij ons wel onder kritiek, onder heilzame kritiek. Brengt hij met de wet in de hand onze kwalen aan het licht. Nu eens onverhoed, zoals bij Nicodemus, die zat daar rustig als schriftgeleerde, dacht hij met zijn collega te praten. En ineens stond hij daar. Als zondaar. Onverhoed. Of gaandeweg, langzaam maar zeker, zoals bij de Samaritaanse vrouw. Ik noemde haar al even. Maar als Christus dan zo het gesprek met ons aanknopt, dan is dat altijd eerlijk, overtuigend en vooral genezend, helend. Echt waar, gemeente, als Christus tot ons spreekt, dan zijn dat dan soms ook harde woorden. Altijd genezend. Omdat we alleen zijn beloften overhouden. Dat ons leven onder het beslag komt van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Omdat we hoe langer hoe meer toegewijd zijn aan de Heer en aan zijn dienst. Dat we hoe langer hoe meer merken dat het echt ons hart heeft. Jozefs broers hebben het mettertijd geleerd. De Geest leert het ons vanmiddag. Dan gaan ze dan, die broers, terug naar huis. Met zakken vol graan. Verheugd. Kent de geschiedenis. Het is Genesis 42 maar eens uit van de week. Dan weet u wel, bij lange na, niet met gemengde gevoelens, maar Jozef staat voor hen in. Niet voor niets zegt hij in dit hoofdstuk tegen zijn broers: ik vrees God. En hoeveel te meer geldt dat Christus voor ons instaat. Waar wij neerknielen voor hem. Hoezeer heeft hij zijn vader gevreesd en gediend en lief gehad. Met een volledig toegewijd hart. Tot, het zal volgende week weer klinken bij elke tafel. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En daarom schrijft de apostel Paulus in de Romeinenbrief die prachtige, machtige woorden van de Heere Christus. En u merkt hoe verrukt hij is als hij dat op kan schrijven. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij... Wat toen wij? Toen wij in de richting van Christus gingen. Toen we wat voelden voor het geloof, toen we... Nee, schrijft Paulus, toen wij nog zondaars waren. Toen er nog een eind bij de Heer Jezus uit de buurt was. Toen hij nog geen eens harde woorden met mij kon spreken. Toen hij mij nog niet vragen kon, waar kom je vandaan? Laat staan dat hij mij zijn liefde verklaren kon en mij brood geven kon. Toch, schrijft de apostel, we stemmen vanavond met hem mee in, hè? Toch. Christus voor ons, voor mij gestorven, toen ik nog zondaar was. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Christus dood betekent al zo machtig veel. Christus leven, dat is de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. En eens, gemeente, eens komt het moment dat Christus nooit meer hard met ons spreken zal. Dan zullen we enkel en alleen nog de liefde in zijn stem horen. De liefde van de bruidegom, die ons eerst heeft lief gehad. En die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Met de bruid van het Hooglied zeggen we dan: hoor, hoor de stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij, springend op de bergen, huppelend over de heuvels. En dan vraagt niet hij mij, maar vraag ik hem: waar komt u vandaan? Dan zal hij antwoorden: uit het land der heerlijkheid. En ik kom je halen. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Amen. Zingen wij nu, gemeente, ten antwoord op de prediking uit Psalm 33. Psalm 33, de versen 1 en 2 over het woord des Heren dat volmaakt rechtvaardig is. danken en bidden wij u samen. U danken wij voor uw woord, Heer onze God. U ook vanmiddag in uw woord en door uw geest naar ons toe kwam. Dat u Heer Jezus Christus in ons midden was. Dat u ons voorleidde. Dat we erbij waren. Hoe genadig is dat? Wanneer we erbij zijn. Bij u. Ons verder gaan deze nieuwe week in. De kracht van uw woord. Tot op deze zondag tot tweemaal toe hier in uw huis mochten horen. Zegen ons nu ook verder in al onze eigen omstandigheden. En mogen we geloven. Soms door de onmogelijkheden heen. Dat u Heere Christus onze zaligmaker bent. Bieden u de gemeente hier ter plaatse. Deze wijkgemeente, zegen haar en alle die voor haar bezig zijn. Dienaar des woords hier door u gesteld, samen met zijn gezin. Heer in de hemel, wij verwachten het van u. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang, gemeente Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. gaat u nu allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God. Draag met u mee zijn zegen. De genade van Jezus Christus, de Heere. De liefde van God onze Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest, de Trooster. Zij met u allen. Amen.